Daarna is de schriftlezing, die vindt u vanmorgen in twee gedeelten. Uit het Oude Testament lezen we Zacharia 13 en uit het Nieuwe Testament Marcus 14, de versen 26 tot en met 31.
Te dien dagen zal er een fontein geopend zijn voor het huis Davids. En worden inwoners van Jeruzalem tegen de zonde en tegen de onreinigheid. En het zal ten dien dagen geschieden, spreekt de Heere der Israëlen, dat ik uitroeien zal uit het land de namen der afgoden, dat zij niet meer gedacht zullen worden. Ja, ook de profeten en de onreine geesten zal ik uit het land wegdoen. En het zal geschieden, wanneer iemand meer profeteert, dat zijn vader en zijn moeder, die hem gegenereerd hebben, tot hem zullen zeggen, gij zult niet leven, terwijl gij valsheid gesproken hebt in de naam des Heren. En zijn vader en zijn moeder, die hem gegenereerd hebben, zullen hem doorsteken, wanneer hij profeteert. En het zal geschieden ten die dagen, dat die profeten beschaamd zullen worden, en iegelijk vanwege zijn gezicht, wanneer hij profeteert. En ze zullen geen haren mantel aandoen om te liegen. Maar hij zal zeggen, ik ben geen profeet. Ik ben een man die het land bouwt, want een mens heeft mij daartoe geworven van mijn jeugd aan. En zo iemand tot hem zegt, wat zijn deze wonden in uw handen? Zo zal hij zeggen, het zijn de wonden waarmede ik geslagen ben in het huis mijner liefhebbers. Zwaard, ontwaak tegen mijn herder en tegen de man die mijn metgezel is, spreekt de Heere der Israëlen. Sla dien herder en de schapen zullen verstrooid worden. Maar ik zal mijn hand tot de kleine wenden. En het zal geschieden in het ganse land, spreekt de Heere. De twee delen daarin zullen uitgeroeid worden en de geest geven. Maar het derde deel zal daarin overblijven. En ik zal dat derde deel in het vuur brengen. En ik zal het louteren, gelijk men zilver loutert. En ik zal het beproeven, gelijk men goud beproeft. Het zal mijn naam aanroepen. En ik zal het verhoren, ik zal zeggen, het is mijn volk. En het zal zeggen, de Heere is mijn God. Lezen we verder in Marcus 14 vanaf vers 26. En als zij de lofzang gezongen hadden, gingen zij uit naar de Olijfberg. En Jezus zeide tot hen, gij zult in deze nacht allen aan mij geërgerd worden, want er is geschreven, ik zal de herder slaan en de schapen zullen verstrooid worden. Maar nadat ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. En Petrus zeide tot hem, of zij ook allen geërgerd werden, zo zal ik toch niet geërgerd worden? En Jezus zeide tot hem, voorwaar, ik zeg u, dat heden in deze nacht, eer de haan tweemaal gekraaid zal hebben, gij mij driemaal zult verloochenen. Maar hij zeide nog des te meer, al moest ik met u sterven, zo zal ik u geenszins verloochenen. En insgelijks zeiden zij ook allen.
Het woord van de Heere, gemeente, dat ik u op deze vierde Lijdenszondag mag bedienen, vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte Marcus 14 en daarvan de versen 27 en 28. Marcus 14, vers 27 en 28, daar luidt Gods woord, onze tekst voor vanmorgen aldus. En Jezus zeide tot hen, zijn discipelen, gij zult in deze nacht allen aan mij geërgerd worden. Want er is geschreven, ik zal de herder slaan en de schapen zullen verstrooid worden. Maar nadat ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. Gemeente des Heren, het evangelie van het lijden en sterven van onze Heere Jezus Christus is een boodschap vol van een diepe blijdschap. Het is niet voor niks dat de apostelen spreken over het evangelie van het kruis, blijde boodschap van het kruis. Het is niet voor niks geweest dat het klassieke avondmaalsformulier dat heeft overgenomen toen het sprak over de heerlijke gedachtenis van het bittere lijden en sterven van onze Heere Jezus Christus. Niet voor niets roemt de apostel Paulus in dat kruis dat hij noemt de kracht Gods en de wijsheid Gods tot zaligheid voor voor een ieder die gelooft. En in de openbaring horen we dat de zaligen rondom de troon dat evangelie van het kruis centraal stellen in hun lofzang die de wanden van de eeuwigheid doet dreunen. Gij, o Lam van God, zijt geslacht en hebt ons goden gekocht met uw bloed. Dat Lam dat waardig is te ontvangen, de lof en de eer en de dankzegging en de aanbidding. Dat is allemaal geen wonder, gemeente, want de Heilige Schrift leert ons dat alleen door de dood van de Heer Jezus Christus er leven is voor een in zichzelf doodschuldige zondaar. Alleen, het is wel een hele wonderlijke blijdschap. Dat komt ook wel uit in die woorden van het avondmaalsformulier. De heerlijke gedachtenis van de bittere kruisdood van Christus. Wonderlijke blijdschap, gemeente. Je zou die kunnen typeren door te zeggen, het is de blijdschap die ervaren wordt op een schavot, waar een ter dood veroordeelde tot zijn grote verwondering alsnog gratie ontvangt. Het is de blijdschap van een zakenman die failliet is gegaan en die nu uit andermans hand genadebrood ontvangen mag, waardoor hij leven kan. En als ik dat zo typeer, dan is meteen wel duidelijk, dunkt me, dat dat een blijdschap is die wij van nature zomaar niet kennen. Voordat wij mensen eraan toe zijn te bekennen dat we de dood verdiend hebben. En dat we het schavot beklimmen met nog maar één woord in ons hart en op onze lippen. Genade. Is er nog genade voor mij? Voordat wij toegeven dat ons bedrijf, ons hele leven failliet is, zodat we zover komen dat we als een bedelaar een lege hand ophouden om genadebrood te ontvangen. Voordat een zondaar, een gekruisigde Heer Jezus Christus nodig heeft, als de enige grond en het enige fundament voor zijn zaligheid. Nou, dan moet er wel wat gebeuren in ons leven, gemeente. Je ziet het aan Luther die eerst zo heel lang bezig was om zelf gerechtigheid bij God te verwerven waardoor hij voor God zou kunnen bestaan. Je ziet het aan de discipelen die zo ontzettend lang werk hebben gehad voor ze eraan toe waren om een gekruisigde Christus nodig te hebben. En we horen het uit het woord van de Heer Jezus zelf, die vijanden met God verzoent. Die goddelozen rechtvaardigt, die zondaren zalig maakt. Zo ontmoeten we hem in onze tekst vanmorgen, gemeente, waarin we horen, Jezus is de herder van de kudde. Drie gedachten. Het is die herder aan wie de schapen geërgerd worden, die voor de schapen geslagen wordt. En die de schapen voorgaat. Jezus is de herder van de kudde. Aan wie de schapen geërgerd worden. Die voor de schapen geslagen wordt. En die de schapen voorgaat. Het woord van onze tekstgemeente neemt ons mee naar Jeruzalem op de late donderdagavond voorafgaande aan de Goede Vrijdag. En we ontmoeten de Heer Jezus Christus terwijl hij met de discipelen onderweg is van de paaszaal naar Gethsemane. Achter hem liggen inmiddels die wonderlijke uren die ze samen hebben doorgebracht in de paaszaal rond de paasmaaltijd, waarin die diep ingrijpende dingen zijn gebeurd, de voetwassing, toen de meester aan hun voeten knielde als een zichtbare prediking dat de Zoon des Mensen in de wereld gekomen is, niet om gediend te worden, maar om te dienen. En toen ze zo geweldig beschaamd werden door hem die tegelijkertijd zei, indien ik jullie niet was, je hebt geen deel met mij. Dat aangrijpende moment toen de meester rondgekeken had in de kring rondom die paasmaaltijd en tegen zijn vrienden zei, één van jullie zal mij verraden. En toen de discipelen in zoverre eerlijk werden dat ze er iets van gingen verstaan, dat ze geen van allen er te goed voor waren om dat te doen, ben ik het, Heere. En toen de meester daar het avondmaal had ingesteld en gesproken had over zijn vlees dat ware spijs is en zijn bloed dat ware drank is. En samen hadden ze de lofzang gezongen, de psalmen 115 tot en met 118. God heb ik lief, want hij hoort mijn stem. Zijn goedheid is in nood en dood voor ons, zijn volk oneindig groot. Laat ieders Heeren goedheid loof. En nu zijn ze samen onderweg naar de Olijfberg, waar een hof is, waar Jezus wel vaker naartoe ging als hij in Jeruzalem was, om daar in de eenzaamheid het gebedscontact met zijn Vader te zoeken. En de Heer Jezus weet, daar in Gethsemane wacht de beker van het lijden, gevuld met de toorn van God over de zonde van heel de mensheid. En hij weet dat hij die tot op de bodem toe leeg zal moeten drinken. Daar in Gethsemane, daar wacht het verraad van Judas, daar wacht de bende van de hoge priester om hem gevangen te nemen. En achter Gethsemane wacht het kruis en de dood. Maar hij weet ook op het moment van onze tekst, daar in Gethsemane wacht hem de ergernis van zijn discipelen, van hen die hij zojuist nog zijn vrienden had genoemd. En dat laatste, gemeente, dat is een van de bitterste ingrediënten geweest in die lijdensbeker van de Heer Jezus. En over die ergernis spreekt hij nou in het woord van onze tekst, in dat donkere uur, als een bewijs dat het hem niet overvallen zal wanneer het gebeurt. Vannacht zullen jullie allemaal aan mij geërgerd worden. Als u dat woord wat op u in laat werken, gemeente, dan bent u het vast wel met me eens dat dat een geweldig hard woord is. Een hard woord. En je krijgt de indruk dat de Heere Jezus zijn discipelen als het ware wil losschudden uit de verdoving waarin ze die avond zich bevinden. Dat hij ze wil laten zien. Die vijanden die loeren op mijn ondergang, die vind je niet alleen maar bij de fariseeën en de overpriesters. Die zitten te overleggen hoe ze mij kunnen doden. Die vijanden vind je niet alleen in de kring rondom Judas. Het is alsof de Heere Jezus in dat donkere uur zegt: mijn vrienden, jullie zijn ook vijanden van mijn kruis. Maar tegelijk heeft dat woord ook iets waardoor hij hen wil bemoedigen, opdat ze, wanneer het zover komt, en ze tot hun schande zullen moeten belijden, dat ze zich inderdaad aan hem geërgerd hebben. Want dat is wat ze straks op de loop doet gaan. Niet angst voor hun eigen achie, dat zou nog te begrijpen zijn, maar ergernis aan deze Jezus. Maar dat ze zich op dat moment ook zullen realiseren, hij wist het al van tevoren. En dat ze, wanneer ze zichzelf zo geweldig zullen tegenvallen, ze tegelijkertijd zich zullen realiseren, wij konden hem niet tegenvallen, hij had er al op gerekend. Maar hoezeer er ook iets van troost in ligt, gemeente, het is toch wel een geweldig hard woord. En het is geen wonder dat de discipelen op dat moment dan ook luidkeels protesteren. Want als de Heere Jezus het heeft over ergeren, dan heeft hij het over precies het tegenovergestelde van geloven, gemeente. Dat heeft hij zelf eens gezegd in antwoord op de vragen van Johannes de Doper uit de gevangenis, u weet dat wel. Dat hij gekomen is om aan armen het evangelie te verkondigen en dat zalig is wie aan hem niet geërgerd wordt. Ergernis, gemeente, dat is iets dat tussen ons en de Heere Jezus in komt te staan. En het is iets dat uit de weg moet, want anders val je erover en kom je nooit aan de voeten van de gekruisigde terecht. En dat betekent eeuwige verlorenheid. Je erger. Dat gaat nog heel wat dieper dan dat je op de vlucht slaat. Want daar is tenslotte nog wel een excuus voor te bedenken als de dreiging erg groot wordt. Maar ergernis, dat betekent dat je een weerzin voelt bovenkomen in je hart. Waardoor je als het ware een afkeer van iemand krijgt. Het Grieks gebruikt voor dat woord ergeren, Een woord dat wij ook wel herkennen, scandalon. U hoort wel, daar zit ons woord schande in. Een mens die zich ergert, dat is een mens die er schande van spreekt, die er niks van moet hebben. Die er zich met innerlijke afkeer van afwendt. Je ergeren, dat betekent een hele diepe vervreemding, dat er een kloof komt tussen jou en degene aan wie je ergert. En u zegt de Heer Jezus in onze tekst dat Petrus dat zal doen. Dat Petrus een weerzin in zijn hart zal voelen opkomen tegen Jezus. Nota bene, die man die daar op datzelfde moment staat te protesteren en zegt: Meester, ik heb mijn zwaard al voor het grijp. En ik zal voor u strijden en ik wil desnoods voor u sterven. En al zouden ze het allemaal niet doen, maar ik wel. Dat zegt de Heer Jezus dus van Johannes, de discipel die hij zo heel bijzondere manier, op een bijzondere manier heeft lief gehad. Dat zegt hij van Thomas. Die man die in Johannes 11, toen ze vanuit Galilea naar Judea gingen, gezegd heeft: laten we maar met hem gaan om met hem te sterven. Hij zegt het van alle 11 van die mannen die gezegd hebben: Meester, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. Van die mensen die het beleden hebben: Heren, waar moeten we anders naartoe? U alleen hebt woorden van eeuwig leven. Zij zullen zich aan hem ergeren. Is dat niet ongelooflijk, gemeente? Als je dat in rond Nederlands vertaalt, jongens en meisjes, dan is dat iets waarin je, zoals je dat misschien ook wel herkent, als er bij jou in de klas eentje zit die je echt niet moet en die je echt niet velen kunt, dat je de neus voor hem ophaalt. Ik moet je niet. Deze discipelen zullen zeggen daarmee: deze Jezus moeten wij niet. Nou, u merkt het wel in onze tekst, dat geloven die discipelen zelf ook niet. En ze protesteren allemaal om het hardst en Petrus heeft daarbij het hoogste woord. En hoe kan Jezus dat nou zeggen en hoe durft hij dat te denken? Ik, Petrus zegt, al zouden ze het allemaal doen, maar ik niet. Ik wil desnoods wel met u sterven, hoe komt u erbij? En toch zegt Jezus dat, gemeen. Jullie allemaal, zonder uitzondering, je zult je aan mij ergeren. Een weerzin tegen mij voelen opkomen in je hart. Ja, maar waarom dan? Onze tekst maakt duidelijk dat dat te maken heeft met die herder, van wie de levende God in Zacharia 13 heeft gezegd: ik zal die herder slaan, want ik zal die herder slaan. Daar komt het vandaan. Oh, zegt u, als u een beetje thuis bent in de Bijbel, ik ga het inmiddels wel begrijpen. Waar die discipelen moeite mee hebben, dat is met een lijdende Heer Jezus Christus. Ze hebben zich dat immers van het begin af aan zo heel anders voorgesteld. En ze begrijpen er straks niks van dat hij zich zomaar gevangen laat nemen. Want zij weten als geen ander, hij heeft immers macht. Hebben ze gezien, hij heeft de macht over de wind en de golven. Heeft macht over de boze geesten, over de dood zelfs. Hij kan zijn vijanden verslaan, dat zal straks in Gethsemane ook blijken. Hij hoeft maar een woord te spreken en dan stort heel die bende die hem gevangen komt nemen achterover tegen de grond. En als het erop aankomt, willen ze echt wel voor hem strijden. U zegt, ik snap dat ze er moeite mee hebben dat hij zijn koningschap niet laat blijken. Ze snappen niet dat hij zich laat gevangen nemen. Ze snappen niet dat hij Petrus terugwijst met zijn zwaard en dat hij Malchus geneest. En daar ligt een stuk ergernis in. En dat zal Petrus uiteindelijk ook zeggen straks. Ik ken die mens niet. Daar zit in feite een diepe belijdenis van Petrus in, waarin die ergernis doorklinkt. Zo'n Jezus, die ken ik niet. En als u deze overwegingen als een verklaring van onze tekst wilt zien, gemeente, dan hebt u daarin natuurlijk wel gelijk. Maar er is niet alles mee gezegd, er is ook nog wat meer. weet u waar die ergernis vooral ook in zit? Dat blijkt uit het verband dat de Heere Jezus zelf aangeeft met dat woord uit Zacharia 13. Dat de herder de slagen gaat opvangen die zij als schapen verdienden. Dat hij voor zijn schapen zijn leven stelt, voor zijn vrienden de dood ingaat. Dat wil er bij die discipelen tot op dat ogenblik niet in. Om het maar zo te zeggen, gemeente, ze zijn er in de verste verte nog niet aan toe om te zingen. Jezus, leven van mijn leven, dood van mijn dood, die voor mij u hebt gegeven in de bangste zielenood, opdat ik niet hulpeloos zou sterven. Daar willen ze niet aan, daar ergeren ze zich aan, zegt Jezus. Jezus die de overleggingen van hun hart kent. En zegt nou zelf, gemeente, is dat niet een beetje begrijpelijk? Of liever, is dat niet heel erg begrijpelijk? Want dat lijden dat de Heer Jezus tegemoet gaat, dat kruis, dat is meer dan iets anders, teken van hun totale verdorvenheid. Als Jezus daar tenslotte het uitkermt onder de van God verlatenheid, is dat immers wat zondaren verdiend hebben. En dat hoeft van die discipelen nog steeds niet, dat vinden ze veel te vernederend. En dat is te begrijpen, gemeente, want op het moment dat ik dat ga beleiden, dat hij voor mij de dood in moest, dan haalt dat zo'n radicale streep door mij en al het mijne. Dan betekent dat dat ik ernaast sta, dat ik met lege handen sta en dat ik daar sta in mijn armoede, met mijn schuld en met mijn verlorenheid. En bovendien, gemeente, dat de Heere die weg alleen gaat. En dat hij zijn vrienden, zijn discipelen er niet bij nodig heeft. Dat zij alleen maar in de weg lopen en tenslotte allemaal maken dat ze wegkomen. Dat roept bij hen zo'n verzet op. En u hoort dat in die woorden die er klinken in die nacht. Wij zijn er immers ook nog. Wij zullen toch wel voor u strijden. We hebben toch zwaarden, dat hebben we u gezegd. Als je nou alleen maar naar Petrus kijkt, gemeente, die immers in een bijzondere zin hier wordt aangesproken, blijkens het verband van de tekst. Toen die Petrus in het begin bij de Heer Jezus kwam, toen vond hij het mooiste als het zou zijn, ik en Jezus redden het samen wel. En in de jaren dat hij onder het onderwijs van de meester had verkeerd, had hij geleerd om dat om te draaien, Jezus en ik, daar kan er dan ook nog wel mee door. Maar nou moet hij leren Jezus alleen. En Jezus alleen voor mijn schuld. En Jezus alleen door mijn schuld. Dat ik er de oorzaak van ben. Dat het mijn vloek is die hij draagt. Dat het mijn straf is die hij wegdraagt. Dat het mijn schuld is die hij betaalt. Dat het mijn dood is die hij sterft. Dat het mijn zonde is waaronder hij vergaat. Daar stoten deze mannen zich aan, zegt de Heere Jezus in dit diep ontdekkende woord. Als we de tekst zo een beetje begrijpen, gemeente, dan kan ik vervolgens de vraag stellen, begrijpt u die ergernis ook? En jij, begrijpen we? Ik vraag nog wat meer. Herkent u dat ook diep van binnen, die ergernis? Ik kijk even in het bijzonder naar onze jongeren hier in de kerk of thuis. Dat de Heer Jezus werkt op de manier van een lammetje. Terwijl die toch genoemd wordt de leeuw uit de stam van Juda. Wat kun je daartegen opbotsen, nietwaar, als het in je eigen leven zo heel anders gaat dan dat jij denkt dat goed is. Als het in de wereld, in het groot, zo heel anders gaat, dat je zegt, Heere, grijp toch in en waarom laat u dit allemaal maar toe? In feite hetzelfde als wat moeder Maria in Johannes 2 al had op de bruiloft van Cana en aan het begin van Jezus optreden. Dan zegt ze op zeker moment, ze hebben geen wijn meer, maar ze bedoelt eigenlijk, doet er eens wat aan. Nou, ik denk dat er wel jongeren onder ons zijn die met allerlei dingen uit hun leven, uit hun eigen leven en uit het grote wereld gebeuren. Denk nou alleen maar aan die maar voortwoekerende coronacrisis in onze eigen omgeving en anders aan die grote ellende van de afgelopen jaren in een land dat door oorlog verscheurd is als Syrië. De afgelopen maanden in het noordoosten van Ethiopië en alles wat daarmee samenhangt. Dan zeg je toch, als de Heere nou alle macht heeft in hemel en op aarde, waarom doet hij er niks aan? Nou, daar heb je zo'n stuk ergernis, jongere mensen. Je zag dat al bij de discipelen bij die storm op het meer. Bekoort het u niet dat wij vergaan? Dan heb je precies datzelfde gemeente. Ik denk aan Martha na het overlijden van haar broer Lazarus. Als Jezus dan tenslotte gekomen is in Bethanië, dan gaat ze hem tegemoet en dan zegt ze, Heere, indien u hier geweest was, was mijn broer niet gestorven. Dan loopt ze tegenop, omdat ze zegt, Heere, u kon dat toch. U bent het toch die in de nood en zelfs in de dood uitkomsten geeft. En u doet het niet. Voelt u wel, gemeente? Dat je maar niet begrijpen kunt dat de Heere niet ingrijpt in de dingen en ze maar toelaat. En je kunt dat doortrekken tot de geestelijke strijd die in ons eigen land gevoerd moet worden. Dat eigen land, onze eigen samenleving, waarin die naam van de Heere zo aangrijpend en onophoudelijk onteerd en gelasterd wordt. En waar de zonde wordt verheerlijkt en aangeprezen. En dat de Heere de wereld de ruimte laat om met hem te spotten en zijn kinderen te vervolgen. En dan hebben we het nog niet over wat er in de kerken allemaal gebeurt. Zo machtig veel waarvan de wereld alle aanleiding heeft om te zeggen, de God van zo'n kerk, dat kan nooit veel bijzonders weer. Als ik nou vanmorgen even in de kerk wat rondkijk en ondertussen in gedachten u allemaal ziet zoals u thuis mee zit te luisteren. En dan in het bijzonder naar de jonge mensen kijken. Omdat je juist ook in je jonge jaren, nietwaar, met die spanning te maken kunt hebben. Die het je moeilijk maakt om te geloven. Dat is toch iets waaraan je je ergeren kunt. Waar je tegen opbotst. Iets waardoor je een innerlijke weerstand kunt voelen tegen deze Heer. Maar dan toch vooral dit gemeente, en dan kijk ik iedereen weer aan, ook de ouderen, om te beginnen mijzelf. Dat deze Jezus een weg gaat waarvan ik moet zeggen, ja, ik kost hem die slagen. Ik, door mijn zonde. Dat kruis van de Heer Jezus Christus, gemeente, dat spreekt op zo'n radicale manier van mijn totale verlorenheid, van mijn doodschuldigheid, van mijn verdorvenheid. Dat ik met mijn zonde God zo vertorend heb, dat daarvoor niet anders betaald kon worden dan met de dood van Gods eigen lieve Zoon Jezus. Gemeente, op het moment dat wij eerlijk worden voor God, bij het licht van zijn woord en van zijn geest, want anders komt het nooit zover. Maar op het moment dat wij eerlijk worden voor God, zullen wij moeten belijden. Dat ons net zo sterk ergert als dat het de discipelen ergerde. Want dan zit er bij ons toch altijd iets van ja, maar ben ik dan zo slecht? En deugt er van mij dan geen ene draad? En dan kijk je om je heen. En dan zie je alle mogelijke verschrikkingen van criminaliteit en van terrorisme. En dan zeg je soms dat een mens daartoe komen kan, dat zou ik nooit doen. Nee. Die kambeulen uit de Duitse natie Duitsland waren thuis ook hele brave. En nadat zich liet aanzien keurig kerkelijke huisvaders. U voelt wel aan, gemeente, op het moment dat ik voor die boodschap ga buigen, kom ik in zo'n andere verhouding tot God te staan. Dan kom ik daar te staan als een zondaar die het nooit meer goed kan maken. Als een zondaar die buigen moet voor wat God zonde noemt, mijn zonde. Die mij het voorwerp van Gods toorn maakt. Als een zondaar die moet buigen voor wat Gods zonde noemt. En dat er dan maar één ding overblijft. Een mens die het schavot beklimmen moet. O God, wees mij zondaar genadig. Gemeente, hoe je het ook wendt of keert, maar dat is zo geweldig vernederend. Ja, als wij bij het licht van het evangelie zijn opgevoed, dan zijn deze dingen ons van kindsbenen aan vertrouwd. Maar daarom is de Heilige Geest er ook zo voor nodig, om dat werkelijk open te leggen voor je. En om werkelijk je ogen daarvoor te openen. Zo geweldig vernederend, dan is het kruis niet meer mooi. Maar dan wordt er een geweldige aanklacht, dan spreekt dat kruis van Christus, van mijn dood volgens. En is het dan niet waar dat we in dat opzicht lijken op die discipelen, dat we ons daaraan ergeren? Misschien dat er iemand onder ons is vanmorgen die wat bevreemd zit te luisteren en die zegt, dominee, waar je het nou over hebt, dat weet ik niet, maar daar heb ik eigenlijk nog nooit last van gehad. Oh, u bedoelt te zeggen dat u het beter ziet dan Petrus, Johannes of Jacobus? Hun zit het dwars, hè, dat hij voor hen de dood ingaat. En ze protesteren, ik zal het wel voor u doen, meester. Maar hij voor hen, daar willen ze niet aan. Laten we eerlijk zijn, gemeente, het gezelschap van die discipelen is toch nog niet zo'n slecht gezelschap. Of toch, want het is wel een gezelschap van misdadigers en van deugnieten, die er juist zo moeite mee hebben te leren dat zij die kruisdood verdiend hebben. Waarom zijn het juist die discipelen, gemeente, die zich ergeren? Kijk wat de Bijbel Grieken noemt, die ergeren zich niet, die halen alleen maar de schouders ervoor op, want die zeggen dat is dwaasheid. Maar die discipelen, die hebben een band aan de Heer Jezus. Van die discipelen heeft de Heer Jezus zelf gezegd, ze hebben inmiddels wat geleerd, wat ze van hun Vader in de hemel bekend is gemaakt. En wat ze niet van vlees en bloed hebben. Met andere woorden, gemeente, die discipelen zijn levend gemaakt. Een levend gemaakt mensenkind moet door die ergernis heen, omdat hij er anders nooit overheen komt. Want die ergernis is zo fnuikend voor alle hoogmoed. Je ergere gemeente, dat is ten diepste opstand tegen de genade. Hebt u dat al wel eens ontdekt? En jij, u die zegt, ja, een mens moet leren van genade te leven. Dat weten we hier in Sliedrecht, Bethel-Tom al wel. Hebt u dat wel eens ontdekt dat u het eigenlijk allemaal zelf het liefste op zou knappen? En dat je er zo'n moeite mee hebt om te aanvaarden. Dat je alleen maar zalig kunt worden. Op kosten van een ander. Gemeente, er is geen mens die uit zichzelf vraagt naar het kruis van Christus, hoor. Die uit zichzelf vraagt, Heer Jezus, zou u die weg voor mij willen gaan? En toch gaat hij die weg. En dat vind ik toch zo'n machtig groot wonder, gemeente, dat de Heer Jezus niet is blijven wachten in die paaszaal tot er uiteindelijk iemand zou zijn die zou vragen, Heer Jezus, wilt u alstublieft voor mij de dood ingaan, want anders is er voor mij geen toekomst. Als de Heer Jezus dat gedaan had, gemeente, dan zou hij daar menselijkerwijs gesproken nog zitten te wachten, omdat niemand van ons daar vanuit zichzelf om vraagt. Niemand. Hij sterft voor goddeloos. Voor vijand. Want, en dan ben ik bij het tweede punt, er is geschreven. En dan zie ik daar ineens de verklaring van dat lijden. De verklaring die niet ligt in die vrienden van hem die er belang bij hadden, want dat hadden ze niet. Maar die verklaring die enkel en alleen ligt in het welbehagen van zijn vader. In dat eeuwige welbehagen waarbij zijn vader het goed gevonden heeft. Het besloten heeft om zijn zoon over te geven in de dood. Opdat schapen door zijn zoon als herder zouden worden gebracht tot leven en overvloed. Waarom gaat de Heer Jezus verder op die weg waarvan mensen zeggen, voor ons hoeft het niet hoor. Omdat de Vader hem die weg wijst. Die Vader, wiens welbehagen het is om zondaren zalig te maken. Die verloren schapen heeft verkoren en ze aan zijn zoon heeft gegeven. Opdat hij ze zou zoeken in de duisternis van een gevallen wereld. En opdat hij ze zou zalig maken. Opdat hij zijn leven voor hen zou geven. En zijn heilige geest voor hen zou verwerven. Opdat hij ze in zijn doorboorde handen zou nemen. Zodat niemand ze ooit daaruit zal kunnen rukken. Opdat ze zouden worden tot gevonden schapen. Die hij op de schouder draagt. En die ze zo thuis en terecht brengt. Het is de Vader, gemeente, die zijn zoon heeft aangesteld tot die herder. Die geroepen is om de schapen te zoeken en te vinden en thuis te brengen. Daarom gaat het toch verder in onze tekst. Ondanks dat er geen mens op zit te wachten. En toen werd hij om onze overtredingen gewond. En toen behaagde het de Heere zijn zoon te verbrijzelen. Dat behaagde hem, gemeente. Hebt u dat wel eens tot u laten doordringen? Het was niet zo dat de vader zei, nou ja, dit is de enige en de laatste mogelijkheid om er nog wat van terecht te brengen. Vooruit, dan moet het maar zo. Nee. Het heeft de vader behaagd zijn zoon te verbrijzelen. En toen heeft de vader het zwaard van het gericht opgeroepen om die herder te treffen met de slaag die de schapen verdiend hadden. We hebben het gelezen uit Zacharia 13, zwaard ontwaakt tegen mijn herder en tegen de man die mijn metgezel is. En toen klonk het vanuit de hemel, sla die herder. Kunt u dat begrijpen? Zijn eigen lieve zoon. Dan zeggen wij, daar heb ik mijn kind niet voor over. Deze vader behaagt het om dat wel te doen. Gemeente, als er dan één ding duidelijk wordt, dan is het wel dit. Dan zal het dus wel hard nodig zijn geweest. Anders had deze vader die weg immers niet gekozen. Ik zal de herder slaan. Dan moet dat voor het behoud van die kudde wel dubbel en dwars nodig zijn geweest. En dan moet het ons op dit ogenblik in feite door de ziel snijden. Dat woord dat zo boordevol van evangelie is. Ik voor u, voor jou. Omdat jullie anders de eeuwige dood zouden moeten sterven. Gemeente, bent u het met me eens? Dat daar een ontzaglijke liefde achter moet zitten. Onbegrijpelijke liefde. Goddelijke vaderliefde. Borgtochtelijke liefde. Ziet u de Heer Jezus Christus in onze tekst onderweg naar Gethsemane? Petrus zegt, voor mij hoeft het niet. Johannes zegt, voor mij is het niet nodig. En hij zegt, ik doe het. Ik laat me slaan met dat zwaard van God als de herder die zijn leven stelt voor zijn schaap. Och, dan is het ook wel duidelijk, volkomen duidelijk, dat hij van die schapen niks verwacht. Want hij ontmoet ze op dat ogenblik als weglopende schapen, als dwalende schapen, maar vooral als zich ergerende schapen die zeggen, voor ons hoeft dit allemaal niet. Gemeente, ziet u die herder die zegt, ik ken de mijne. En merkt u hoe vernederend dat in feite ook is, dat hij door en door weet wat er in de diepste van hun hart omgaat. Want dat blijkt hier zo duidelijk, gemeente. Hij kent hun afkeer van vrije genade. Hij kent hun hoogmoed. Als kinderen van een gevallen Adam, die hoogmoed die diep verborgen zit, maar hier openbaar komt. Hij wist wie ze waren voor hun bekering en hij had ze lief. Hij wist wie ze zijn na hun bekering en hij heeft ze lief. En heeft het de Vader beloofd, ik zal ze zalig maken en heeft zijn schapen verzekerd. Ik geef jullie het eeuwige leven, ik breng je thuis. En wat de Heere Jezus Christus belooft, jongens en meisjes, dat doet hij ook. Daar kun je van op aan. Dwarse, eigenwillige, verloren schapen die zonder hem ten prooi zouden vallen aan de briesende leeuw, aan die verscheurende wolven. Hij stelt zijn leven voor hen, de herder die het lam is. Het lam dat de herder is. En weet u wat nou zo erg is, gemeente? En dan zijn we bij het derde punt aangekomen. Dat die discipelen nauwelijks geluisterd hebben. Want dat blijkt hier in onze tekst zo duidelijk. De Heere heeft gezegd, en nadat ik zal opgestaan zijn. Dan zeg je, als ze dat nou gehoord hadden, als ze daar elkaar aan herinnerd hadden in hun verdriet in die komende dagen, dan hadden ze dat toch allemaal heel anders beleefd. Maar u merkt het wel, ze zijn zo druk met praten dat ze niet horen wat hij zegt. Ze praten er dwars doorheen, ze praten er dwars tegenin, zoals wij mensen dat van nature altijd weer doen. Terwijl de Vader aan de ingang van zijn lijdensweg In Lucas 9 bij de verheerlijking op de berg het immers nog had gezegd met die appellerende woorden. Deze is mijn geliefde zoon, hoort hem. Maar wat doen ze? Ze zeggen alleen maar ik zal dit en wij zullen dat en wij hier en gunt. Ik vraag maar weer gemeente zittende onder ons vanmorgen ook voor wie dat zo'n groot probleem is, mensen die er daarom maar niet toe komen om dit kruisevangelie te verstaan als evangelie, blijde boodschap. Mensen die daarom zo weinig de diepte van hun verlorenheid peilen en de hoogte van zijn genade. Zijn er onder ons, hier in de kerk of thuis, die ondanks het feit dat deze boodschap zondag aan zondag in het midden van de gemeente gebracht wordt, de zonde nog zo gemakkelijk kunnen goed praten als ze zeggen, nou ja, maar een mens is nou eenmaal zondaar en ze slapen rustig door. Zijn ze er die daarom zo goedkoop kunnen praten over genade? Omdat ze er nog maar zo weinig van begrepen hebben hoe hoog de prijs is die voor die genade is betaald. Snapt u hoe dat komt, gemeente? Dat heeft daarmee te maken dat je dat zwaard nog niet gezien hebt. Dat vlammende zwaard van het oordeel van God. Dat de schapen moet treffen, maar dat de herder slaat. Want echt, gemeente, als je daar een beetje zicht op gaat krijgen. En de Heilige Geest is inmiddels de boodschap van vanmorgen op uit om je dat zicht te geven. Maar dan wordt het allemaal zo anders. Dan wordt mijn zonde zo erg. Want ze heeft de dood van de Zoon van God gekost. Dan wordt de genade zo rijk, omdat genade zegt dat je met bloed gekocht bent op het kruis van Golgotha. Kijk, waar dat voor je leven gaat en weerklank gaat vinden in je hart en doorwerking in je leven, dan begrijpt u wel dat er dan ook, ik zou bijna zeggen vanzelf, maar het is het werk van de Heilige Geest. Maar dat er dan een ander leven komt. O zeker, dan blijf je wel zondaar en je komt gaandeweg erachter hoe erg dat is, hoe langer hoe meer. En toch komt er dan een ander leven, een nauw leven, een teer leven, waarin de zonde een last wordt en de dienst van de Heere een lust. Dan komt dat kruis van Golgotha in te staan tussen mij en deze wereld. En als ik bij dat kruis kom en ik zie daar in gedachten dat lam van God, dan zeg ik, Heer Jezus, wat heeft mijn zonde u veel gekost? Snap je wel, jonge mensen, dat dan de aardigheid van de zonde afgaat. Dat het dan inderdaad zover komt dat je er geen zin, geen plezier meer in hebt. En dat je in plaats daarvan gaat roemen in het kruis van Christus. Als een domwaardige zondaar. Die van genade mag leren leven. U ziet dat bij de discipelen na Pasen, gemeente, dan hebben ze nog maar één ding te verkondigen. Dat is Jezus Christus en die gekruisigd. En dan schrijft Petrus: het wees met ootmoedigheid bekleed en wandelt in vreze, wetend dat ge niet met vergankelijke dingen, zilver of goud gekocht bent, maar met het dure bloed van Christus, als van een onbevlekt en onberispelijk lam. En dan schrijft Johannes het in zijn brief, en wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst zo uitnemend heeft lief gehad. En dan getuigt Paulus ervan, ten laatste is hij ook aan mij verschenen, als aan een ontijdig geborene, als aan een misbaksel, een onwaardige, door de genade van God ben ik dat ik ben. Hoe hebben ze dat geleerd, zegt u? Wel van de Heer Jezus, gemeente, die hen ondanks hun ergernis toch opzocht. Die hen voorging na Paas. En die hen onderwees dat het zo moest. Omdat ze anders voor eeuwen verloren zouden blijven. Dat het zo moest vanwege het welbehagen van de Vader. En dan opent hij hun verstand zodat ze de schriften gaan verstaan. Ook die schrift van Zacharia 13. Het zwaard ontwaakt tegen mijn herder. Sla die herder. Onder zijn onderwijs, gemeente, ga ik het verstaan. Mijn diepe verlorenheid. En zijn borgwerk dat mij verlost. Let u nog even op hem, gemeente. Hij zegt het tegen die zich ergerende discipelen. Ik ga jullie voor. Waarheen? Naar Galilea. Daar kwamen ze immers vandaan. Dat wil zeggen, hij neemt ze mee terug, gemeente. Hij laat ze nog eens zien waar ze vandaan komen. Uit Galilea, dat volk dat in duisternis wandelt en gezeten is, in een land van schaduw van de dood. Daar kwamen ze vandaan, uit de duisternis vanwege de zonde. En daar brengt hij ze na Pasen samen, daar zoekt hij ze op. Daar deelt hij uit van zijn zoen- en kruisverdiensten. Daar onderwijst hij ze, daar brengt hij ze tot de belijdenis. Heere, u weet alle dingen. U weet ook dat ik u lief heb, want dat is vrucht van uw eigen werk in mijn leven. En dan is de ergernis weg. En dan blijft er alleen maar de verwondering over. Gemeente, zo doet de Heere het nog in de lijdenstijd. Dan brengt hij een zich ergerende zondaar aan zijn gezegende voet. En waar de ergernis verdwijnt, waar een zondaar met ootmoed wordt bekleed en zegt op de heuvel Golgotha staat een kruispaal opgeheven. Als ik daarheen de ogen slaat, wordt al mijn zonde mij vergeven. Onder de ijzeren spijkerpunt die uw voeten houdt verbonden, zij mij een plaatsje vergunt waar ik mag treuren om mijn zonde. Geef mij de allerlaagste plaats, zo gij mij een plaats wilt geven. Want nooit heeft iemand zoveel kwaad tegen zoveel goed bedreven. Dan raak ik de ergernis kwijt, gemeente. En die maakt plaats voor diepe droefheid. Ik deed door mijn zonden hem al die jammeren aan. Maar ook dat andere. Heere, ik heb gedwaald als een verloren schaap. En uit mezelf kan ik de weg terug niet en nooit vinden. Goede herder, zoek me toch en vind me toch. En breng me terecht en thuis. Grote herder, wat bent u goed voor uw schaap. Laat me niet los, maar ga me voor naar Galilea. In dat leven van elke dag, ook in dat leven van mijn huwelijk. En van mijn gezin en van mijn werk, opdat ik daar schaap mag zijn. Schaap van u, de herder die zich slaan liet. Want alleen achter u aan, als schapen die de herder volgen, zal het waar worden. Zo En ook zomaar alleen, zo zullen wij de schapen van uw weiden in eeuwigheid, uw lof, uw eer verbreiden en zingen. Van geslacht tot geslacht, uw trouw, uw roem, uw onverwinbare krachten. Amen.